jij bent die groep. En dat vind ik sowieso een heel interessant ding. Dat voor de buitenwereld, jij bent die groep. En die groep is een homogeen iets wat allemaal precies hetzelfde is. En zich hetzelfde gedraagt, dezelfde opvatting heeft. Terwijl, komen we weer terug op wat zien we nou op die foto's. Dat ik eigenlijk probeer te laten zien dat die groep een verzameling is van individuen. En dat je die ook als die individuen moet behandelen, zeg maar. Het beeld wat wij zien is vaak van een afstand door een telelens gemaakt, waarbij die groep er als één uitziet. En daar probeer ik wel met gewoon een groothoeklens ertussenin te laten zien dat het iets heel anders is dan alleen maar die eenheid, zeg maar. En ik hoop dat als er een menselijker beeld van die groep bestaat, dat je daar ook menselijker beleid op voert.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flower Deals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Willem de Kam over voetbal. Niet zozeer over wat er op het veld gebeurt, maar meer wat er omheen gebeurt. Zo hebben we het over de overeenkomsten tussen de religieuze rituelen en de rituelen op de voetbaltribune, inclusief de enorme kracht van het samen zingen. We hebben het over de mini-maatschappijtjes langs de lijnen van de kleine amateurclubs waar iedereen welkom is. En we hebben het over de ambitie van Willem om het beeld van de voetbalsupporters te nuanceren. Want hij staat er ook elke 2 weken, samen met zijn vrienden. En we praten ook over het uitvak. Want zomaar op visite gaan bij een andere club is nog een hele toestand. Zoals Willem zegt, dan word je uit de bus of de trein zo het vak ingekieperd. Alle relevante links naar het werk van Willem staan in de show notes. Hey Willem de Kam, wat leuk dat je hier bent. Fijn dat je hier in de podcast bent. Mijn eerste vraag is altijd, kan jij je werk beschrijven?
Heel slecht merk ik altijd, maar ik ga wel een poging doen. Ik ben fotograaf. Dat doe ik in opdracht voor allerlei commerciële partijen. Dat doe ik voor mezelf, gewoon omdat ik het heel leuk vind om te doen, om bij iedereen een beetje mee te kunnen komen kijken. Ik maak eigenlijk altijd wel foto's van mensen en het gedrag en het gevolg van wat wij doen. Dus als ik landschapjes fotografeer, vind ik het niet interessant om gewoon natuur te doen, maar iets wat de mens daar dan weer in heeft gedaan. En die menselijkheid moet ook altijd wel een beetje erin zitten. En ik hoop dat dat in mijn reclamewerk, dat er ook een beetje in kan zitten eigenlijk. Ja, daar vul ik mijn dagen inderdaad een beetje mee.
En welk reclamewerk heb je de laatste tijd gedaan?
Dit jaar grote campagnes voor de NS. Dat is eigenlijk wel mijn ding waar ik het meest trots op ben wat dat betreft van de afgelopen tijd. Bij Johan Kramer heeft de film ervoor geregisseerd eigenlijk. En ik heb het reclamebeeld, alle foto's die ze er nu uithalen. Dus die ben ik echt, daar ben ik heel blij mee.
Ja, mooie klus. Hey, je bent begonnen eigenlijk op de Willem de Koning. Niet de fotografie, maar grafisch ontwerp. Zien we dat nog terug in jouw werk?
Ja, soms wel. Er zit wel enigszins grafische composities zo af en toe in. En ik denk ook wat mijn eigen realisatie toen was, waardoor ik doorbleef gaan. Want ik had halverwege die studie had ik eigenlijk zoiets, ik ga dit helemaal niet doen. Ik vind dit niet leuk, het kost me veel te veel. Ik kan dit helemaal niet. En toen kon ik wel minor fotografie doen. Want daar was ik wel op de een of andere manier een beetje al ingerold, dat ik dat heel leuk vond. En toen had ik wel de realisatie van oké, dit grafisch ontwerp gaat ook wel over een soort concepten en waarom doe je dingen. En dat je na moet denken over een groter verhaal, zeg maar. En wat ben je ermee vertellen? En dat kun je natuurlijk ook wel weer gewoon op een fotografische manier inzetten. Mijn afstudeerproject was wel een half fotografie, fotoboekachtig ding. Dat zie je er hopelijk nog een beetje in terug.
Als ik kijk naar jouw werk, wat je eigenlijk voor jezelf doet. Jij fotografeert voetbal, maar eigenlijk nooit het voetballen zelf.
Ik fotografeer eigenlijk alles wat er omheen gebeurt.
Ik ken jouw eerste series die je maakte voor de KNVB. Weet je, echt de amateurveldjes afging. Echt van die troosteloze mistfoto's. Waar je dan van die beentjes zag lopen. Op plekken dat je denkt aan de duinen. Herinner ik me er één. Je bent daar het hele land voor doorgegaan.
Ja, oh zo. Die hele eerste, dat was... Nee, dat was nog niet voor de KNVB trouwens. Dat was toen waren we net een beetje overal begonnen met juist een magazine te maken over dit soort eigenlijk... Niet wat er op het veld gebeurt, maar juist eromheen. En dat was voor Staantribune toen. En toen ben ik eigenlijk een paar amateur derbies gaan fotograferen. Wat dus qua voetbalniveau heel laag is. Maar wat qua eromheen niveau heel hoog is eigenlijk.
Wat liet je ons zien van eromheen?
Dat het hele dorpen zijn die natuurlijk uitlopen voor de lokale helden. Maar dat er tegelijkertijd zit er een soort aanraakbaarheid nog in, wat heel mooi is. Ja, de alle lagen, iedereen, alles wat daar naartoe komt en een beleving bij iets heeft. Waarvan, ja, wat toch ergens een soort achtste niveau is, zeg maar. Dus wat niet de grote topsporters allemaal zijn. Nee, ja, wat ik daar heel leuk altijd vond, was die laagdrempeligheid eigenlijk. Terwijl het fanatisme precies hetzelfde eigenlijk is. En die amateurcultuur, dat is ook wel weer een bijzonder ding in Nederland. Alleen al voor hoe wij het allemaal ingericht hebben. Voor al vanaf de kleinste tot ouder. En de hoeveelheid mensen die dat spelen. En de plek in de maatschappij die dit inneemt. Dat blijft een heel bijzonder ding. Dus probeer daar zo af en toe een zaterdagje weer rond te hangen. Inderdaad.
En wat is er zo bijzonder aan?
Dat het een van de weinige plekken is waar echt iedereen samenkomt. En waar je veroordeeld bent ook tot elkaar, een soort van. Ja, waar echt alle lagen van de maatschappij echt wel. Er zijn niet zo heel veel plekken waar die echt bij elkaar komen. Ik bedoel, we zitten in Rotterdam nu en daar hebben we alle lagen. In principe zijn wij de meest diverse stad hier zo. Maar de plekken waar al die mensen ook weer allemaal samenkomen, dat zijn er dan toch ook weer niet zo heel veel, zeg maar. Iedereen heeft toch ook weer zijn eigen bubbeltje en zijn eigen dingetje. Bij voetbal komt dat wel echt allemaal bij elkaar met een soort groter doel. Of als in voor Feyenoord dan bijvoorbeeld, maar ook dus op een amateurveld. Dat vind ik altijd wel een heel bijzonder ding.
Ja, want dus aan het veld bij de F'jes, daar zie je eigenlijk de stand van het land.
Ja, dat denk ik sowieso. Dat rondom voetbal, of dat inderdaad nu op een amateurveld is of in een groot stadion, dat er maatschappelijke ontwikkelingen heel tastbaar en heel duidelijk in één keer zichtbaar worden. En dat zijn niet altijd de meest positieve dingen, zeg maar. Maar ook weer wel. Daarom blijft het me eigenlijk ook zo fascineren. Ja, dat je heel duidelijk en zichtbaar dingen naar boven komen die anders in de rest van de samenleving een beetje onder de oppervlakte of alleen maar vanuit een soort column of op Twitter worden beschreven.
We horen vrij veel slechte verhalen, maar ik herinner me uit die serie ook wel echt, ja, die enorm mooie voetbalkantines waar dan moeders achter de bar staan en broodjes kroket voor weinig. En weet je, dat soort dingen, dat, ja, toch ook wel dat geheikneuter.
Nou ja, echt die gemeenschapjes waar iedereen wel met elkaar, ja, binnen misschien een soort heel groot land waar iedereen soms elkaar een beetje kwijt is, wat er dan weer allemaal geroepen wordt. Kun je juist binnen zo'n voetbalclub, heb je juist wel hele hechte gemeenschappen waar iedereen voor elkaar zorgt en waar, ja, eigenlijk bijna een soort klein dorpje, ja, klein gemeenschapje op zich. En dat is als fotograaf dan heel dankbaar werk om dan het hele land door te reizen en daar terecht te komen en daar dan van hun kleine clubje opeens foto's te komen maken. Dat ze in Friesland of in Limburg in één keer zitten, ja, er komt er een of andere gast uit de Randstad, die komt bij ons, komt die fotograferen. Nou, dan in één keer, dan komt het bestuur en die zeggen, oh ja, nee, dat is die meneer, die komt foto's maken hier zo. Dat iedereen wordt daar zo blij van. Dat is alleen al dankbaar, zeg maar.
Ja, je geeft dan toch ook een podium aan dat clubje. Ja, dat is ook inderdaad dankbaar. En nou, ik vond het altijd wel, met name in die eerste serie, daar zag ik die grafische invloed op jouw werk wel heel erg. Weet je, hele strakke lijnen. Ik vond het altijd een hele poëtische beelden op een of andere manier worden. Los van, het ging helemaal niet meer over voetbal.
Nee, nou, dat vind ik ook heel de tijd het belangrijkste. Dat het inderdaad niet over voetbal moet gaan. Maar dat alleen de setting is.
Want ik heb volgens mij nog nooit een foto van een voetballer van jou gezien. Althans in actie. Je bent geen sportverslaggever. Nee, het zijn echt de mini-maatschappijtjes.
Ik ben eigenlijk met concertfoto's begonnen. Kon je gratis kaartje krijgen en dan kon je overal naartoe. Dat was ook alweer een van de voordelen van fotografie dan meestal. Of dat vond ik toen in mijn studententijd. En gaandeweg had je een beetje zoiets, ja, maar ja, nu begint het elke keer hetzelfde eruit te zien. En die lui die doen hun kunstje. Maar dat is er omheen gebeurt veel meer. Of de mens wie daar op dat podium staat, daar om dat podium heen, is veel leuker. Dus toen ben ik daar veel meer portretten voor gaan maken voor van alles. En ik denk dat dit er ook een soort verlengde van is. Er is altijd het om het theater heen soort van gebeuren veel interessantere dingen dan. Of dat is interessanter om als fotograaf in te duiken.
En wat voor concerten bezocht je dan?
Ja, allemaal hip-hop, punk dingen. Ja, alles. Toen we in Rotterdam nog allemaal heel veel concertzalen hadden, toen stond ik daar meestal ergens.
En eigenlijk dus ook vanuit de gedachte van wat is nu het podium en wat is nu het publiek?
Ja, toen was ik wel al dat ik inderdaad wel vaak ook een soort publiek en dingen eromheen. Ja, toch wel meestal concerten waar iets van een moshpit in zat. Dat vond ik toch wel leuk. En dat heb ik nu ook nog steeds datzelfde gevoel. Bijvoorbeeld bij Feyenoord, waar je op de tribune ja, ook in één keer weer in een kluwe mensen zit die oncontroleerbaar alle kanten uitvliegt, zeg maar. Daar voel ik me toch wel ergens een beetje comfortabel daardoor.
Ja, bijzonder comfortabel. Want jij fotografeert wedstrijden van Feyenoord en dan fotografeer je niet de wedstrijd, maar jij staat gewoon op de tribune. Ik vind het fascinerend, een van de dingen die uit het onderzoek is gebleken, van fotografie laat dingen zien waar je zelf niet bij komt. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, natuurlijk ga ik met je mee een keer. Nou, ik heb het nooit gedaan, want stiekem durf ik dat helemaal niet. En jij staat dan op de tribune en jij maakt foto's van de mensen om je heen. Even simpel gezegd, en wat zien wij dan?
Wat ik zou willen laten zien, en ik hoop dat soms lukt dat in meer of mindere mate, zeg maar, is het leven wat daar zich afspeelt eigenlijk. En dat zo, het is zo'n raar ding eigenlijk, waar iedereen om de 2 weken in ieder geval samenkomt en allemaal vaste rituelen die daarbij hoort. Er zit een heel religieus aspect eigenlijk voor heel veel mensen in.
Wat is het religieuze aspect? Ik weet dat je bent opgegroeid in een religieus gezin.
Ja, dus er zit massale samenzang. Dat blijft altijd wel een soort ding wat volgens mij dan ergens in je hoofd achterin blijft zitten. Dat heel mooi is. Nou las ik wel ergens ook wel ergens dat de hoeveelheid mensen die samen zingen, dat doet iets. Dat maakt een stofje aan of zo bij je. En dat is oneindig soort van schaalbaar. Dus hoe meer mensen zingen, hoe meer dat stofje in je aangemaakt wordt. Dus als jij met 10 mensen doet, dan gebeurt er iets. En als je dat met 10.000 doet, dan gebeurt er nog meer. Maar als je dat met 100.000 mensen doet, maakt het nog meer aan. Dus dat is, ja, er gebeurt gewoon iets in je, dat eensgezindheidsgevoel daarvan. Dat is alleen, nou, dat vind ik altijd een heel bijzonder ding inderdaad. Maar dat is alleen al het zingen. Maar wat ik heel grappig vind is dat je ergens een soort, bijna een soort liturgie of een opbouw van de dienst ongeveer hebt, waarbij vaste nummers op een bepaald moment ergens gezongen worden. Er moeten vaste rituelen allemaal gedaan worden.
Vertel, want ik weet hier niks van.
Een vast opkomstliedje waar iedereen dan mee begint, zeg maar. Dan hebben we heel vaak in de 12e minuut voor de 12e man. You never walk alone. Of bijvoorbeeld voor als er mensen overleden zijn, dan krijg je dat, zeg maar.
En dat is in de 12e minuut?
Ja, meestal wel. Nou ja, dus er zijn heel veel van dat soort vastigheden. Wat ik altijd al heel mooi vind, is dat het ook een vastigheid is welke kant Feyenoord op speelt de 2e helft, dat vast is. En dat als er bij de TOS, dus door de tegenstander bepaald wordt, dan gaan we even andersom doen, dat dan ook een heel stadion uit zijn plaat gaat, omdat het, ja, alle vastigheden, moet wel volgens hetzelfde patroon een beetje.
En wat ik mij altijd afvraag, is er dan een voorzanger? Of zoals?
Ja, dat is wel een ontwikkeling van de laatste tijd. Dus dat was nooit, dat vond ik eigenlijk altijd het mooie bij Feyenoord, dat het een soort totale chaos was, waar eigenlijk voor iedereen het idee was van als jij een liedje inzingt of begint te zingen, en als je dat maar hard genoeg en met overtuiging doet, dan kan dat door een heel stadion opgepikt worden, zeg maar. Dat is een heel mooi ding. Maar alleen nu is er dus langzaam is er een groep gekomen die vindt van nee, we hebben 1 iemand moeten leiding hebben en die moet de voorganger inderdaad een beetje
daar
zijn.
Gaat de democratie.
Ja, ontwikkelingen uit de maatschappij die je dus heel tastbaar kunt zien in het voetbal.
Zelfs op de tribune is er behoefte aan een sterke leider, begrijp je?
Ja, nou ja, het is wel een beetje wat het is.
Maar in die zin is het, in de kerk heb je toch ook iemand die zelf bepaalt wanneer het lied gaat?
Ja, maar zeg maar op eenzelfde manier is dat er in de kerk dan weer heel veel afsplitsingen zijn. Met die de protestant, hervormd, gereformeerd. Gebeurt dat eigenlijk hier ook weer een beetje. Met die groep vindt dat je het op deze manier moet beleven. En die groep vindt dat je het zo moet. Die vindt dat je liedjes sneller moet zingen. En die andere die moet het toch echt op hele noten gewoon. Dus ja, het is gewoon de gereformeerde kerk wat dat betreft, zeg maar. Dus het, ja, het gaat de parallellen blijven doorgaan.
Dit vind ik wel een hele interessante zienswijze. De gereformeerde kerk op de tribune van Feyenoord. In de hang aan rituelen. Er zit een bepaalde standvastigheid, culturele elementen die blijven vaststaan. Wat heb je nog meer?
Onderdeel van dat religieus is natuurlijk ook die zingeving voor mensen. Maar ook voor een heel groot gedeelte eventjes een soort ontlading, eventjes een afleiding.
Ja, maar dat is een yogaklasje ook.
Ja, maar er zijn ook heel veel dingen die je inderdaad op een heleboel verschillende manieren op kan lossen, inderdaad.
Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is meer van, dat is eenzelfde soort beleving.
Dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat er zit een groter verhaal achter, wat al 100 jaar bestaat, zeg maar. En daar komt een hele identiteit bij kijken. En een soort mythe die we met z'n allen geschapen hebben van wat dat dan is. Dat Feyenoorderschap in dit geval, maar voor iedere club geldt natuurlijk eigenlijk hetzelfde. En dat maakt wel een beetje het verschil, zeker ook met andere sport, waardoor je dit ook helemaal eigenlijk bijna niet in andere sporten kan vinden. Dat het dus, dat tribale bijna, dat het veel meer wordt. Dit zijn verhalen die al van vader, van opa op kleinkinderen, zeg maar, doorverteld worden. Ja, maar dit is wie jij bent als jij hierbij hoort. En als mensen dus gaan lopen frikken aan dat imago, dan krijg je dus ook hele heftige reacties. Want dat is, ja, dat is onderdeel van die identiteit. Daar moet niet aan gesleuteld worden, zeg maar.
En wat bedoel je met frikken?
Nou, als dat beeld veranderd gaat worden. Dat zit alleen al in, als er een logo van een voetbalclub veranderd gaat worden. Ja. Nou, dan moet je ze ook horen. Maar ook als er, even denken.
Een ander uitshirt.
Bijvoorbeeld, ja, alles om ontwerp of iets. Zodra er iets aan die identiteit van die club gaat gemorreld worden, dan, ja, het levert gewoon altijd hele heftige reacties. Die je niet ziet bij een wielerploeg bijvoorbeeld. Dan maakt het niet uit, kun je gewoon de naam veranderen, interesseert niemand. En dan heb je het ook als je met individuele sporters, ja, die hebben gewoon hun carrière en dan vinden mensen het knap wat ze doen. En dan stoppen ze ermee en dan ga je door naar de volgende, zeg maar. Maar hier, dit gaat helemaal niet over sport. Dit gaat over
het tribale.
Ja, ja, eigenlijk wel.
Jij staat daar dan tussen op die tribune. Wat zien wij dan?
Nou, dus ik sta op de trap, wat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Maar ja, we zijn al te laat, dan schuif je achteraan aan. Daar heb je eigenlijk, ja, tussen redelijk alle mensen in een zwarte jas, zeg maar. En,
dat is ook een voetbalmode, zwarte jas.
Ja, als je heel veel beveiligingscamera's op gaat hangen, dan gaan mensen allemaal dingen verzinnen om dan alsnog onherkenbaar te zijn, natuurlijk. Dus er zijn meer mensen die deze vraag elke keer stellen, waarom mensen dat nou moeten doen met die zwarte jas. Maar wat je voor de rest ziet, ja. Kleine kinderen die daar dan in één keer tussen staan. Iedereen die, in ieder geval, er zit een hoop geschreeuw en een hoop gezang tussen eigenlijk altijd. Maar ik ben wel eigenlijk altijd op zoek naar juist de soort van absurdistische dingen die er gebeuren rondom zo'n voetbal. En het is al absurd genoeg over het algemeen. Maar als mensen op een tribune of iets in een groep mensen rondom voetbal, dan gaan die zich gewoon anders gedragen dan wij dat normaal vinden in de maatschappij, zeg maar. En die tegenstellingen, soort van, dat vind ik altijd superleuk om daar een beetje mee te spelen, zeg maar.
Zien we op die tribune waar jij dan op de trap staat, zien we daar dan nog steeds dat mini-maatschappijtje, wat jij zag op de veldjes.
Ja, en het is echt heel mooi hoe iedereen staat. Nou ja, je komt elke twee weken bijna verplicht, soort van, kom jij bij elkaar. En dat eventjes een beetje soort herkenbaar, of die herkenbaarheid voor mensen met, hey, jij bent er ook weer en die is er weer. En als iemand dan heel lang er niet is, dat er dan toch ook wel eventjes een soort, hey, hoe werkt dit? Waar is die? Wat is er aan de hand, zeg maar? En dan, nou ja, mensen die op een gegeven moment hun kinderen meekomen nemen. Ja, gewoon alles bij elkaar, zeg maar. Ik vind dat een heel mooi ding, dat kleine gemeenschapje van mensen. En dan heb ik nog een vak waarbij nog enigszins iedereen niet echt een soort vaste stoel heeft. Maar helemaal als je echt vaste stoelen hebt en mensen die zitten gewoon een heel seizoen lang met dezelfde buurman naast zich en dezelfde mensen voor zich en achter zich, waarbij er eentje dan weer pepermuntjes mee komt nemen. Al dat soort vastigheden, zeg maar. Ik vind dat een heel mooi.
Dat is dan toch ook weer de kerkbanken?
Het is precies hetzelfde.
Als ik wel eens die beelden zie, dan denk ik, Jezus, hoe overleef je dit? Overal vuurwerk, grote spandoeken. Ja, ik ben niet heel groot. Ik vind dat echt, dat ik denk van, nou, ik moet er niet aan denken. Hoe overleef je dat?
Ja, dat valt ook allemaal wel mee.
Het ziet er heftiger uit dan dat het is.
Zeg maar, ja, in één keer vliegen er om je heen allemaal bivakmutsen op en dan beginnen mensen heel druk te doen met fakkels, inderdaad. Maar ja, er wordt ook wel altijd een beetje naar elkaar omgekeken. En als daar kleine kinderen tussen zitten, dan wordt daar ook wel even gewoon op gelet, zeg maar. En de vaders die kinderen meenemen, die zijn, in principe komen die er ook al wel wat langer. Dus die weten ook wel hoe het gaat. Dus die weten ook wel wat ze een beetje kunnen doen. Maar ik vind het wel altijd heel leuk inderdaad, om dan het beeld dat als er in één keer allemaal vrouwen in bontjassen tussen staan, dan vind ik dat ook heel grappig, zeg maar. Dus dan, of inderdaad kindjes die daar ook weer heel hard in mee lopen te doen eigenlijk. Dus het ziet er heel gevaarlijk uit misschien, maar, en soms is het dat misschien ook, want het is natuurlijk ook weer ergens niet handig om al brandende dingen in een menigte te gaan doen. Zeker als je ook nog met knalvuurwerk en dat soort dingen ertussen gaat gooien. Maar ja, je zit nou eenmaal ook in een groep met heel veel mannen tussen de 18 en, nou ja, 25 of zo, geloof ik. Las ik wel ergens dat is gewoon heel gevaarlijk. Als je er heel veel van die leeftijd allemaal bij elkaar hebt, die gaan gewoon dingen doen die niet mogen, want zo zijn ze. En die gaan die grenzen oplopen zoeken en tegelijkertijd overzien ze misschien soms ook niet helemaal de gevolgen van wat ze aan het doen zijn. Ja, en er zijn in principe ook niet zo heel veel plekken in de samenleving waar dat kan, zeg maar. Ik zat alleen al voor een soort van de braakliggende terreinen waar wij vroeger altijd gingen spelen. En waar je met stenen door een ruit ging gooien en dat soort dingen.
Ja, waar je achter elkaar met takken gaat slaan.
Ja, dat is nog wel heel klein. Maar dat is natuurlijk ook voor als je ouder wordt. Ja, gewoon afgelegen plekken. Zeker in de stad. Zeg maar, het is er gewoon bijna niet meer. Alles is gecontroleerd. En dat vind ik sowieso een grappig ding. Dat op het platteland in één keer nu veel meer dan die vrijheid is. Waar dat soort dingen wel kunnen in zuipketen en van alles. Maar we hier in de stad eigenlijk weer veel gecontroleerder zijn. Natuurlijk zijn er meer plekken waar jongeren in die zin gewoon hun eigen plek kunnen hebben. Maar op zo'n tribune is wel, in ieder geval heel zichtbaar, ja, ook zo'n plek waar gastjes de grenzen op gaan zoeken van wat er kan en van hun eigen wie ze zijn, zeg maar. En dat is ook onderdeel van wat je ziet op mijn foto's inderdaad.
Ja, ik vind het altijd fascinerend om te zien. Maar jij staat erbij, je kijkt ernaar. Je bent ondertussen niet meer tussen de 18 en de 25.
Nee, ik merk inderdaad wel dat ik iets ouder word en iets gematigder of zo wat dat betreft. Maar tegelijkertijd ben ik ook nooit echt onderdeel van geweest. Zo voelt het ook altijd wel. Dat je altijd net genoeg een soort buitenstaander bent om ietsjes te kunnen zien voor wat het is, voor wat er gebeurt. Terwijl als je er echt helemaal onderdeel van bent, dan ga je binnen dat kader, zeg maar, dingen laten zien. En het voelt voor mij altijd nog wel net, ja, ik kom net wel van de kunstacademie eraf, daarin, zeg maar. En dan ben je toch altijd een beetje die rare, zeg maar. En dat vind ik ook wel lekker. Dat je daardoor ook, ja, je bent net een beetje erbuiten, soort van. Tegelijkertijd kom ik er nu ook alweer zo lang dat ik soms een beetje bang ben dat ik er inderdaad veel te veel in zit en dat heel je kader dus bepaald wordt door juist de tribune manier van dingen zien. Terwijl het ook wel lekker is om vanaf een andere kant te kunnen zien wat er nou eigenlijk op die tribune gebeurt. Dat spanningsveld, denk ik, daar zit ik elke keer een beetje tussen. Van wanneer is het nou nog supporterschap en wanneer ben je gewoon als fotograaf? Dat gaat een beetje heen en weer in de hele tijd.
Maar tot nu toe blijf je daar gewoon staan op de trap.
Ja, ja.
Stel je voor, over een paar jaar is er een kleine Willem die gaat mee de tribune.
Ja, dat kan.
Dat kan.
Ja, wat ik nu altijd nog wel fijn vind is dat ik kan fotograferen. En ik denk dat je dan ben je gewoon met hele andere dingen bezig. Dan is er ook een andere prioriteit erbij, zeg maar. En nu vind ik het wel lekker dat ik die prioriteit een beetje kan verschuiven zo af en toe. Dat ik de ene keer kan gaan fotograferen en de andere keer gewoon gezellig staat te doen. Maar dat je niet een verantwoordelijkheid ook nog weer voor iemand anders hebt. Dan wordt het ingewikkeld.
Je staat niet alleen hier op de tribune. Je gaat ook naar de uitwedstrijden. Internationale uitwedstrijden.
Ja, dat is allemaal. Zoveel mogelijk, ja.
Je hebt een heel mooi boek uitgegeven toen Feyenoord iets net niet won. Nou hoor ik altijd van een vriendje van mij van ja, dat is de charme van supporter zijn van Feyenoord. Anders gaat het te goed en hebben we niks te zeuren. Ik denk oké.
Okay. Nou, het gaat sowieso hartstikke goed deze dagen. Dus dat is ook zo'n mythe inderdaad die in stand gehouden wordt door de eeuwen heen. Maar het kan met mensen veel slechter gaan of met voetbalclubs. Met Feyenoord gaat eigenlijk, het is nooit saai. Laten we het daar inderdaad op houden.
Je hebt mij een keer verteld dat jij als je naar het buitenland gaat, mee met de voetbalclub als internationale uitwedstrijden, dat dat echt wel een hele toestand is. Nou ja, eigenlijk iedere uitwedstrijd is een hele toestand. Want je kan niet gewoon een kaartje kopen en zeggen van doe mij vak, weet ik veel, in het stadion van een andere club.
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Dus ik kan eigenlijk nooit naar een voetbalwedstrijd toe.
Feyenoord wordt toch wel redelijk vaak als risicowedstrijd aangemerkt. En dan gaan dit soort protocollen inderdaad wat meer in werking.
Wat voor protocollen zijn dat?
Dat die kaartverkoop inderdaad best wel gereguleerd is. Dat is altijd een beetje het probleem, zeker in Nederland bijvoorbeeld, dat er heel veel clubs een stadion niet kunnen vullen. En dus dat als ze dan tegen Feyenoord spelen, dat het heel moeilijk is om extra kaarten te verkopen aan iemand die voor Heerenveen is, zeg maar. Maar er zijn heel veel mensen die voor Feyenoord zijn, die denken, ja, maar ja, dan willen wij wel heel graag. Alleen, ja, wat we bedacht hebben met z'n allen is dat je ze allemaal moet scheiden. Dus dat je de ene ploeg in één vak moet hebben en dan de andere moeten ergens anders gaan zitten. Maar daardoor zijn we ook helemaal niet meer gewend dat die mensen ook eigenlijk elkaar best wel zouden kunnen kennen. En dat die gewoon wel door elkaar heen kunnen zitten. Dus daar wordt allemaal heel moeilijk over gedaan. Nou zijn er altijd wel heel veel Feyenoorders die wel gewoon weer allemaal connecties overal hebben. En toch wel weer op die thuisvakken terechtkomen. Maar in principe, zeker in Nederland, hoe het in zijn werking gaat, is dat je vaak verplicht busvervoer hebt van Rotterdam of een opstapplek ergens langs de snelweg. Niet al te ver van waar we dan moeten spelen, zeg maar. Maar je moet verplicht in die bus. Dan moet je je melden op een bepaalde tijd dat dat ding weggaat. Die keepert je dan dat uitvak.
Dus als ik daar naartoe zou willen gaan, dan moet ik een In een bus?
Ja, laten we even het uitsupportersperspectief voor pakken. Zeg maar, voor thuisvak kun je nog iets makkelijker... Als je daar woont, zeg maar, kun je een kaart kopen. Maar voor uitvakken, het wordt nog ingewikkelder. De uitvakken zijn bij Feyenoord al te klein, eigenlijk. Dus er is een puntensysteem in werking... waarbij je voorrangscategorieën krijgt. En om daartussen te komen, moet je wedstrijden gaan. En dan zijn die vakken dus altijd te klein. Dus je kan bijna niet meer als nieuwe aanwas soort van ertussen komen. Alleen bij de hele grote uitvakken. Als je heel veel geluk hebt, dat jij dan net nog een kaartje kan krijgen. Dan mogen die mensen dus als eerste een kaartje kopen. En dan moet je kiezen voor welk vervoersoptie. Of je op wil stappen in Rotterdam. Of dus ergens vlakbij in die bus. Ja, soms mag je wel met de auto. Maar dan moet je verplicht met 4 mensen in de auto. Want te weinig parkeerplekken. En die parkeerplek kan ook niet zomaar in de wijk. Die moet binnen dat afgesloten gedeelte. Moeilijk, moeilijk. Dan word je dus bij het stadion achter die hekken gekieperd. Dan kom je in die kooi wat dat uitvak is. En na de wedstrijd word je gelijk weer in die bus of in je auto terug eruit gegooid. En moet jij ook zo snel mogelijk weer weg zijn. Want het is verboden om in de speelstad nog wat te komen drinken. Je moet gewoon gelijk weer weg. Dus dan ga je naar Groningen 200 kilometer rijden. En dan kom je daar alleen maar voor 90 minuten wedstrijd. En dan word je weer terug in de bus gekieperd. En dan rij je het hele eind weer terug. Dat is een beetje in het kort hoe het gaat.
Ik heb beelden gezien dat ik dacht van... Ja, jij zegt zelf dat het ook mensen kieperen is... Maar dat je dus echt door gangen wordt gejaagd die eigenlijk volledig betimmerd zijn met ijzer. Een drankje op de tribune, dat gaat door een klein vakje. Leek wel een soort gevangenisvakje van die oude cipiers die zeggen...
Ja, de ene keer is het dat. En het is bij sommigen is het ook wel weer ietsjes menselijker geworden. Maar bij heel veel is het echt ja, gewoon inderdaad kooien en tralies waar je overal inderdaad ook je eten door krijgt. En... Bij sommige clubs is het dan wel weer de soort van theorie van laten we die mensen nou menselijker behandelen. Want misschien gedragen ze zich dan ook. En dat is dus ook het gekke dat je dan de ene week kom je gewoon in een normale plek terecht waar je redelijk gewoon normaal geholpen wordt. En de volgende week dan moet je weer door tralies inderdaad en door ja, dit soort kooien inderdaad. Ja, dat is heel raar dat het bij de ene kennelijk dus wel kan en bij de andere dan niet. Daar is niet een soort beleid op kennelijk. Ik heb ook altijd wel het idee dat als je mensen gewoon menselijker behandelt, dat ze zich dan in ieder geval ietsjes menselijker gedragen, zeg maar. En dan heb je altijd nog wel weer incidenten, maar dan moet je gewoon die mensen eruit halen die dat doen. In principe zou je zeggen dat we gewoon een rechtsstaat hebben, zeg maar, die ervoor zorgt... Dat mensen die dingen doen die niet mogen, dat we die dan veroordelen. Maar bij voetbal werkt dat altijd anders. Daar word je dan gelijk als... Het hele vak wordt ook direct als de schuldige dan aangemerkt. En die mogen dan de volgende week niet komen, zeg maar. Gewoon ze allemaal, ook alle onschuldigen die er ook zaten. Dat maakt niet uit. Jij bent die groep, zeg maar. En dat vind ik sowieso een heel interessant ding. Dat voor de buitenwereld, jij bent die groep. En die groep is een homogeen iets wat allemaal precies hetzelfde is... En zich hetzelfde gedraagt, dezelfde opvatting heeft. Terwijl, komen we weer terug op wat zien we nou op die foto's. Dat ik eigenlijk probeer te laten zien dat die groep een verzameling is van individuen. En dat je die ook als die individuen moet behandelen, zeg maar. Het beeld wat wij zien is vaak van een afstand door een telelens gemaakt. Waarbij die groep er als één uitziet. En daar probeer ik wel met gewoon een groothoeklens ertussenin te laten zien dat het iets heel anders is dan... Alleen maar die eenheid, zeg maar. En ik hoop dat als er een menselijker beeld van die groep bestaat... dat je daar ook menselijker beleid op voert, zeg maar. Maar dat is misschien... weet ik niet of ik zo ver kan komen.
Nou, ik denk dat het een heel mooi doel is om naar te streven. Want niet iedereen is een de allesvernielende, snuivende hooligan.
Nee, nou zijn er ook wel veel soms. Maar wat je doet als je iedereen op die manier wel benadert... is dat degene die op het randje daarvan zitten... en denken, ik vind het eigenlijk ook wel heel stoer... en die gaan daardoor, omdat ze zo behandeld worden... kunnen die daar lekker in mee, zeg maar. En je jaagt de gematigde die eigenlijk zoiets heb... ik wil gewoon voetbal kijken of ik wil gewoon iets zien. Die jaag je eigenlijk weg. Daardoor hou je alleen de radicalen over en die gaan zich nog radicaler natuurlijk gedragen. Als je dat op een soort verzachtende, menselijkere manier doet, dan kun je veel eerder nog weer zeggen, kom, we nemen gewoon kinderen en ouderen vandaag, zeg maar, gewoon mee. En dat verzacht ook weer het een en ander, zeg maar. Dat vind ik sowieso altijd grappig, dat als er veel meer vrouwen ergens, bijvoorbeeld rond de amateurvoetbal, als je bij amateurtoernooien Als dat alleen maar mannen bij elkaar zijn, dan gaan die zich heel lomp en dan wordt het slagveld, zeg maar. Die gaan alleen maar zuipen, lopen, schreeuwen. Terwijl als je er alleen al één vrouwenteam bijna tussen zet, dan moeten ze toch in één keer zich gaan verhouden tot die dames die er ook zijn. En dan, dat maakt dingen gewoon in één keer veel zachter en minder viezigheid, soort van.
Minder tribaal.
Ja, weet je wel, hè.
Want jij staat ertussen. Sta je daar nog goed?
Ik ben ondertussen ietsjes ouder geworden. En dan merk je inderdaad wel dat je eigen beleving ervan, dat die ietsjes anders wordt dan de jonge gastjes, die ook weer allemaal andere dingen willen, zeg maar. Wat ik wel een beetje naar vind, is dat er nu bij Feyenoord dat er een heel politiek aspect in één keer weer bijgehaald wordt bij van alles. En als die lui elkaar in elkaar willen slaan omdat die ander een andere kleur shirt aan heeft, soort van een andere club komt, dat moet je zelf weten, zeg maar. Alleen, er is nu in één keer een hele omslag bijgekomen waarbij er in één keer een hele politieke visie ook bij begint te komen. En daar zitten hele giftige dingen in die, ja, daar kan ik me in ieder geval niet bij mee identificeren. Maar in één keer word je dus wel, omdat mensen die groep als één zien, als buitenwereld, ben je ook die groep. En dat vind ik wel een vervelend ding. Maar ik ben sowieso een beetje opgeschoven op de tribune zelf naar iets meer oudere garde, zeg maar. En ook iets waar iets meer een mix is. Dat vind ik sowieso fijn. Dat, ja, dat het wat onvoorspelbaarder is wat er kan gebeuren. En niet dat iedereen er hetzelfde uitziet en dezelfde dingen doet. Het meer wat je zegt, eigenlijk ook die mini-samenleving, zeg maar. Dat het van alles allemaal kan zijn. En binnen zo'n uitvak, ja, ook een beetje. Maar ik heb ook ergens wel elke keer de gedachte van, ja, shit. Ik wil ook wel een beeld laten zien waarbij je het gevoel hebt dat je er echt middenin zit waar het gebeurt. En dat is toch wel ook weer het gedeelte waar al die jonge gastjes de meeste herrie staan te maken. Dus zo af en toe dan schuif ik een beetje weer erin en dan weer eruit. En dan, nou ja.
Als je dat meer individuele beeld wil laten zien, het zachtere beeld, het mini-maatschappijtje op de tribune, ja, dan kan je eigenlijk je maatschappijtje zelf kiezen daar. Je kan het beeld daarvan bepalen.
Nou, dat hoop ik. Dat die diversiteit, zeg maar, of die al die verschillende aspecten van zo'n hele groep, dat hoop ik wel dat ik daar iets meer van kan laten zien, inderdaad. En ik weet niet of ik inderdaad nog meer door dat hele stadion moet gaan reizen, soort van per seizoen, om weer eens een keertje te kijken hoe het ergens anders er ook weer aan toe gaat. Ik ben al best wel lang op eenzelfde plek staan. Tegelijkertijd vind ik die uitvakken, ben ik daar echt als fotograaf vaak. En ben ik bij de thuiswedstrijden steeds meer ook gewoon voor mijn eigen sociale aspect, gewoon met vrienden daar zo. En is het ook gewoon heel gezellig met iedereen. Maar die uitvakken, dat blijft wel elke keer een nieuw decor, waardoor je daar ook veel meer als een soort toerist in één keer binnenkomt lopen. Dat alles nieuw is en bijzonder. En dat je daarom daar veel sneller allemaal foto's van gaat maken.
Ja, ik vind het ook wel absurd dat er zo aan toe gaat, weet je. Kijk, jij zelf, het is een soort toerist, maar het is aan de andere kant is het ook onthullend. Want niemand die er is die foto's blijft maken. Jij blijft foto's maken, ook in zo'n gang tussen de tralies, waar allemaal normale mensen doorheen worden gejaagd. Weet je? Het zijn allemaal mensen, wat jij zei, die, nou ja, geen kruisjes achter hun naam hebben en zich altijd keurig hebben gedragen, want anders word je eruit. Dan mag je niet door die hondsbehandeling heen.
Er zijn in principe wel vanuit al die harde kerngroepen, zeg maar, daar is er ook meestal wel een fotograaf bij, zeg maar. En er wordt wel gefotografeerd daarbinnen, maar wat daarvan naar buiten komt, is eigenlijk altijd gezichten geblurd of balkjes eroverheen. Waardoor het beeld, alsof dat criminelen zijn, natuurlijk wel, ja, je houdt het ook alweer dan een beetje zelf in stand, zeg maar. En wat ik lekker vind is dat ik dus voor mijn gevoel daar net een beetje soort van met het perspectief van iemand erbuiten soort van daarin kan fotograferen. En tegelijkertijd ook weer zo ver erin zit, ja, dat je toch wel weer onderdeel bent van het hele geheel. En dat mensen ook wel weten dat je dit met goede intenties doet. Want dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Dat als jij daar komt met een soort ophefblik en die mensen belachelijk gaat maken, zeg maar, dan ben je ook heel snel klaar. Dan krijg je te horen en dan is het gauw afgelopen met die camera daar. En dat vind ik ook wel weer het fijn, hoor. Dat je gewoon een onderwerp hebt wat direct je vertelt wat ze van je vinden, zeg maar. En dat je de gevolgen van wat je doet, dat die heel fysiek kunnen zijn, zeg maar. Er zijn gewoon mensen inderdaad die je gewoon komen vertellen, ja, hier ben ik niet van gediend. En of sommige dingen eerder met geweld oplossen dan dat daar een heel gesprek over zal komen.
Dankjewel Willem, ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel.
Dankjewel dat ik het mocht komen vertellen.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Als je financieel wil bijdragen aan de realisatie van deze podcast, dan kan je via de website Vriend van de Show makkelijk de maandelijkse bijdrage doen. Een adverteerder is natuurlijk ook van harte welkom. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!